Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering.
Het bewustzijn is oorspronkelijk geen ik denk, maar een ik kan. Zo drukte Maurice Merleau-Ponty uit dat je de wereld niet in eerste instantie met het denken tegemoet treedt, maar door middel van de mogelijkheden van het lichaam. Wat was de kritiek van Merleau-Ponty op Descartes? Hoe kan kunst ons bevrijden uit het reflexieve denken? En welk licht werpt zijn denken op discussies over gender en etniciteit? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Jenny Slatman, de denker die centraal staat, Merleau-Ponty.
Les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. En ook na anderhalf jaar is het concept van deze podcast niet veranderd. Er is een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit naast mij Jozef Vaanders.
Goedemorgen.
We zijn in Limburg.
Maastricht, om precies te zijn.
En we gaan straks ook nog een stukje op de fiets doen. Dus we hebben er een mooie dag van gemaakt. En tegenover ons zit onze hoofdgast van vandaag, Jenny Slatman. Jenny studeerde eerst fysiotherapie en vervolgens filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Parijs. Ze promoveerde vervolgens cum laude op Merleau-Ponty. En momenteel is Jenny hoogleraar Medical Humanities aan de Universiteit van Tilburg. Jenny, welkom in de podcast.
Ja, goedemorgen.
Goedemorgen. En nou ja, goed, als jij cum laude gepromoveerd bent op Merleau-Ponty, dan gaat het natuurlijk daar ook over in deze aflevering. Maurice Merleau-Ponty is een Frans filosoof die leefde van 1908 tot 1961. Hij was onder meer hoogleraar in Lyon en Parijs. En zijn denken behoort tot de fenomenologie, waartoe ook filosofen worden gerekend als Husserl, Heidegger en Sartre. En met deze laatste onderhield Merleau-Ponty ook intensief contact. En Jenny, zoals we net al hoorden in jouw biografie, je studeerde filosofie en fysiotherapie. Een combinatie van lichaam en denken zou je zeker kunnen zeggen. Dat komt ook heel duidelijk terug in het denken van Merleau-Ponty, toch?
Ja, zeker. En je zou zelfs kunnen zeggen, kijk, ik uiteindelijk heb gekozen om me toch nogal te verdiepen in het werk van Merleau-Ponty. Dat kwam natuurlijk ook doordat ik al fysiotherapeut was toen ik filosofie ging studeren. Ik had fysiotherapie gestudeerd. Ik dacht, nu weet ik alles van het lichaam. Het is van A tot Z. Maar goed, dat viel toch wel een beetje tegen als jonge therapeut in de praktijk. Dacht van, eigenlijk weet ik helemaal niks. En ik heb nog een paar jaar studiefinanciering. Wat zal ik eens doen? En eerst dacht ik van, nou, ik ga eens psychologie studeren. Maar dat leek me ook weer een beetje hokjes denken. Denk, ik moet iets heel algemeens. En zo kwam ik bij filosofie. Maar goed, toen, dat was wel teleurstellend. Hè, want dan leerde je Kant en Descartes. En het ging het alleen maar over dat ik denk. En het lichaam kwam er toch wel een beetje bekaaid vanaf. En het was dan ook niet zo verwonderlijk dat ik in het laatste jaar van mijn studie toch heel erg op zoek ging van, nou, er moet toch ook ergens een filosoof zijn die zich een beetje met het lichaam heeft beziggehouden. En zo kwam ik bij Merleau-Ponty. En dat werd dus eerst het onderwerp van mijn doctoraalscriptie. En ik kon daar later dus ook mee verder voor een proefschrift. Dus dat was wel een schot in de roos voor mij. Dus ja, het is inderdaad lichaam en denken, dat samenkomt.
Want dat is dus een belangrijke bijdrage eigenlijk van Merleau-Ponty aan de filosofie. Kun je iets schetsen over dat denkdominante filosofische denken en vervolgens de impact van Merleau-Ponty?
Ja, nou ja, goed, het is natuurlijk een beetje met grote pen schrijven nu, hè, want er zijn natuurlijk wat nuances. Maar je kunt natuurlijk zeggen van ja, het westerse denken vanaf Descartes, hè, zou je even zeggen. Descartes heeft het natuurlijk altijd gedaan, maar hè, dus dat is toch heel erg dualistisch. Hè, van de mens is een denkend wezen dat ook nog een lichaam heeft. Hè, dus de res cogitans, hè, het denkende ding en het uitgebreide ding, hè, wat we lichaam noemen. En dat is een scherpe contrast tussen beide. En voor Descartes, dus ook de zekerheid van ons bestaan ligt in het denken en niet in ons lichamelijke bestaan. Nou ja, uiteindelijk zijn er natuurlijk wel veel kritieken geweest op Descartes. En je zou kunnen zeggen, Kant is natuurlijk ook weer een nuancering daarvan. Maar toch, dus in de filosofie gaat het vaak over het subject, wat dan, dus het vaak een nulpunt is van handelen en denken, et cetera. En dat is toch vaak zonder lichaam, ook bij Kant.
Ja, en nou, het subject heeft een lichaam.
Ja, lichaam. En dat bungelt en maakt eigenlijk niet uit wat voor soort lichaam. Of dat er bijvoorbeeld een vrouwenlichaam is, of een lichaam van een 83-jarige of van een 6-jarige. He, dat is alsof of een lichaam dat een zwarte huid heeft of een witte huid. En het interessante is natuurlijk dat wel belangrijk is voor je denken en voor je handelen. Hè? Dus dat je kunt niet zomaar zeggen van er is een menselijk subject dat op die en die manier werkt. Hè? Dus dat is natuurlijk een soort universele claim die door Descartes en Kant werd gemaakt. Maar goed, dat is natuurlijk ook in die tijd was dat natuurlijk heel gebruikelijk om zo te denken. En ja, dat is natuurlijk een soort kritiek die ontstaat ook wel in de 19e eeuw. Hè? Bij Nietzsche zie je natuurlijk al een soort aanloop. Maar op een gegeven moment, toch begin van de 20e eeuw, zie je daar veel meer kritiek in ontstaan. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, dus voor Merleau-Ponty is daar een belangrijke inspirator voor hem, is Bergson, aan het begin van de 20e eeuw. Omdat hij eigenlijk ook dus af wil van dat hele intellectualistische denken, of dat rationalistische denken, zeg maar, dat alle handelen van de mens in de ratio plaats, zou je kunnen zeggen.
En Husserl speelt daar ook nog een rol in?
Ja, Husserl ook. Hè, dus zeker Husserl. Dus dat is natuurlijk een soort ander. Dus Bergson, zeg maar, is meer vanuit de Franse school. Hè, dus, en Husserl is dus een Duitse filosoof. Hè, dus zeg maar, wordt vaak gezien als de vader van de fenomenologie. Die is zeker heel belangrijk voor Merleau-Ponty. Want Merleau-Ponty is ook een fenomenoloog. En de fenomenologie. Zeker zoals Husserl die in zijn latere werk beschrijft, gaat het ook om van een soort terugkeer naar de leefwereld. En je zou kunnen zeggen dat is voor Merleau-Ponty ook een heel belangrijk thema in zijn werk. Of misschien wel het belangrijkste thema in zijn werk.
Want hoe uitzicht dat dan in zijn denken? Hij gaat dus naar die tastbaarheid, komt eigenlijk in zijn denken prominent naar voren.
Tastbaarheid of ja, het concrete, zou je kunnen zeggen. De filosofie van alle dag is belangrijk. Misschien kan ik nog eventjes teruggaan naar Descartes. Dat is misschien wel een aardige. Hè? Want kijk, we geven Descartes wel vaak de schuld van het dualisme en zo. Maar het is natuurlijk ook heel aardig dat dualisme wat Descartes beschrijft, dat is het resultaat van een hele strikte twijfel. Hè? Het twijfelexperiment bij Descartes. Dat je alles wegtwijfelt. Van eerst, je twijfelt aan je zintuig, aan je eigen denken, aan het bestaan van God. Of niet aan je eigen denken, maar goed, het bestaan van God, aan je voorstellingsvermogen, et cetera. En dat je dan tot de conclusie komt, maar ja, maar ik denk in ieder geval nog. Dat is die zekerheid.
Het enige wat overblijft.
Het enige wat overblijft. En dat noemt hij natuurlijk die res cogitans. En dat is natuurlijk een soort nulpunt. Maar het interessante is dat later Descartes in een briefwisseling met die prinses Elisabeth, is dat hè? Elisabeth van de Pals. Die heeft een hele interessante briefwisseling mee. En die prinses is natuurlijk heel slim. Hè? Dat is een vrouw, snap je wel. Die stelt slimme vragen. Die zegt, ja, maar meneer Descartes, hoe kan dat dan? Maar hè, ons lichaam en geest gaan toch altijd samen? Ja, zegt Descartes, hè, in ons alledaagelijks leven gaan lichaam en geest samen. En het is alleen in de meditatie dat als het ware die scheiding optreedt. Maar, zegt hij, die meditatie, die moet je maar een paar keer per jaar, of nee, niet een paar keer in je leven voltrekken. Want anders is dat schadelijk voor je. Dus dat is natuurlijk interessant. dat hij zoiets zegt, hè, van dus dat lichaam-geest dualisme ontstaat alleen op het moment van die
van de reflectie. In het alledaagse leven is dat dualisme helemaal niet zo hard te trekken. Dus
nee.
Eigenlijk bij Descartes zelf zit al de aanleiding om die handschoen op te pakken.
Zou je kunnen zeggen, ja. Dus het is ook wat, en ik zeg ook eens van, nou kijk, wat Merleau-Ponty dan doet. Die gaat dan een filosofie van het alledaagse maken. He, dus die, en dan laat je ook zien. Kijk, dat wij dualistisch denken. Ja, dat zit heel erg in onze cultuur natuurlijk. Maar dat is niet primair, als het ware. Dat ligt als het ware als een laagje erbovenop. En dat komt door zo'n soortige reflectie zoals die bij Descartes is gedaan. Zou je kunnen zeggen.
En ook Descartes zegt, want dat wordt dan volgens mij, maar corrigeer me als ik dat niet goed zeg, een heel belangrijk punt bij Merleau-Ponty, hè, dat je bent eerst in de wereld, dat is eigenlijk primair aan de reflectie. Ja. Hè, dus de reflectie volgt erop, maar eigenlijk zeg je, dat inzicht is dus latent al bij Descartes aanwezig, alleen niet in zijn meditaties, maar...
Ja. Ja, nou ja, goed, we moeten natuurlijk Descartes ook niet te veel in de mond gaan leggen. Hè? Maar goed, er zijn natuurlijk veel dingen, worden veel studies ook gedaan die zeggen van ja, maar zo Cartesiaans was Descartes niet.
Dus dat, exact.
Ja, goed, dat is soms ook een beetje een scholastische discussie. Maar het interessante is wel dat Merleau-Ponty, dus die bestrijdt dus heel erg dat dualistische denken. Maar er zijn heel veel interessante analyses van hem van Descartes. En hij is ook altijd met Descartes bezig gebleven. En dat is ook nog wel een leuke anekdote. Is dat Merleau-Ponty, toen hij gestorven was... hij is heel acuut gestorven aan een hartstilstand. Hij was nog maar 53 jaar. En de dag daarna zou hij dus een college geven over Descartes. En dus die aantekeningen had hij al gemaakt. En die, dat staat in de bundel Nood de Koeg, ergens in de jaren 90 gepubliceerd. Maar dan zie je dus dat hij dus tot op de dag van zijn dood is hij gewoon bezig met Descartes uit te leggen. En ook vaak, hij legt dan ook, ook precies die latente kant van Descartes wilde hij ook proberen uit te leggen. Want het is ook wel grappig, wat ik interessant vind bij Merleau-Ponty, dat is zeg maar geen... mannetjesputter, filosoof, hè, die zou zeggen van nou die en die heeft het helemaal fout, hè, want Descartes heeft het helemaal fout. Wat hij vaak doet, is dat hij juist de filosofie van een ander goedkeurt, terwijl hij het zeg maar in zijn eigen werk inbedt. Maar dat is soms wel heel verwarrend. Ja. Doet hij ook heel veel met Husserl, waarvan je dan kunt zeggen van ja, maar zegt Husserl dat eigenlijk wel? Hè?
Ja.
Maar het is een hele vriendelijke geste.
Ja, dus hij interpreteert het naar zijn eigen verhaal toe.
Ja, hij zegt, Husserl heeft helemaal gelijk als hij dit en dit en dit zegt. En dan denk je, ja, maar zegt Husserl dat eigenlijk echt wel zo?
Ja, dus ja, exact. Eigenlijk de hele kanon, die zag altijd al wel een beetje wat ik nu ook opschrijf.
Ja. Maar het is dus, dat is wel een interessante manier om je natuurlijk te verhouden tot je voorgangers. Dat zit een soort vriendelijkheid in. Ik heb nooit echt...
Niet vijandig in de zin van, die had het verkeerd. En
nee,
ik stel
precies. Nee, precies. Dus dat is
maar en hoe kijkt hij dan aan tegen dat alledaagse bestaan? Naar dat niet-reflexieve eigenlijk. Hoe gaat hij daarmee om?
Ja, nou dat is natuurlijk, dat is ingewikkeld. Hè? Want je zou kunnen zeggen, van nou de hele stroming van de fenomenologie, hè, dus ook, dat zie je ook al bij Husserl. Hè, dus een belangrijk iets van de filosofie, van de fenomenologie is die claim van we gaan terug naar de zaken zelf. Hè, maar en dat teruggaan naar de zaken zelf betekent eigenlijk van je moet vooroordelen opschorten. Ja, de vooroordelen die je hebt over de wereld. Nou, en wij zitten natuurlijk vol met vooroordelen. Hè? Dus je kunt ook niet anders. Hè? Dus je hebt, als je naar buiten gaat, dan ga je ervan uit dat alles buiten gewoon bestaat. En dat dingen zijn zoals je geleerd hebt dat ze zijn. Hè, zo ben je gevormd. Dus er zijn vooroordelen, zeg maar, vanuit een soort natuurlijke instelling. Hè, van hoe je de wereld, hè, zeg maar, ook een beetje naïef, realistisch benadert. En daarnaast heb je natuurlijk heel veel vooroordelen die eigenlijk uit het wetenschappelijke denken, hè, teruglekken, zeg maar, naar het alledaagse leven. Hè. Dus dat we zeggen van, oké, we weten nu, de aarde is niet plat. Hè, ook al zie ik het niet, hè, de aarde is rond. Hè. Dus dat is het wetenschappelijke denken wat natuurlijk ook ons natuurlijke instelling vormt. En wat Merleau-Ponty dan zegt van ja, eigenlijk wat je moet doen is dus om de leefwereld als het ware echt weer te kennen, te ontmoeten of te snappen, hè, hoe je daar betekenis aan geeft, dan moet je als het ware ook dat wetenschappelijke denken, hè, in ieder geval tussen haakjes zetten. Dat zag je, dat zie je ook heel sterk bij Husserl, hè. Dus dat, en dat doet Merleau-Ponty dus ook. Hij zegt van oké, dat is natuurlijk, dan zet je tussen haakjes. En je zou ook kunnen zeggen, ik gebruik zelf wel vaak een soort metafoor van wat je eigenlijk wilt doen, hè? Je wilt de plek onderzoeken waar je zelf staat. Hè? Maar als je dat wilt doen, dan moet je een stapje opzij doen. En daarmee is die plek ook al een beetje anders. Hè? Dus dat is een beetje ingewikkeld. En dat stapje opzij doen, dat is eigenlijk een soort reflectie. Hè? Dat is de beweging van de reflectie. Nou, en je zou kunnen zeggen van in de fenomenologie wordt dat stapje naar achteren, of dat die vooroordelen tussen haakjes zetten, dat wordt ook wel, hè, dus de reductie genoemd. De fenomenologische reductie. Nou, en bij Husserl zou je kunnen zeggen, Husserl die claimde nog dat, hè, dus het resultaat van die reductie, dat was volgens hem het zuivere bewustzijn. Het bewustzijn van zeg maar de waarnemer. Of, hè. Nou, en Merleau-Ponty die zegt van, nou, nee, wat die reductie ons eigenlijk leert, dat is dat die totale reductie niet mogelijk is. Hè? Want ik kom nooit weg van dat plekje. Hè? Want ik neem steeds weer een ander plekje in, zeg maar. Dus ik kan nooit een zuiver...
Een beetje achter je eigen staart aan...
Ja, eigenlijk wel. Hè? Je blijft, je bent geen vrij zwevend bewustzijn wat als het ware kan opstijgen vanaf die plek. Hè? Je blijft... Merleau-Ponty gebruikt ook wel...
Geïncarneerd.
Ja, het is, en dan komt hij inderdaad. Hè? Dus dan zegt hij van dat bewustzijn, dat is niet vrij zwevend, of dat is, hè, wij noemen het een pensée de survol, hè, als het ware een denken vanuit vogelvlucht. Nee, het is een geïncarneerd subject. En dat is een heel belangrijk punt, hè, dus dat hij eigenlijk laat zien van, willen wij, hè, de leefwereld begrijpen, dan moeten we als het ware gaan kijken hoe het belichaamde subject als het ware die wereld ontsluit. Dus je moet dan als het ware een stapje terug doen van zeg maar al die formele, hè, zoals de categorieën bij Kant, hè, of het van het mentale. Hè, alsof wij ons met ons bewustzijn, hè, en ons denken de wereld ontsluiten. Nee, je moet als het ware gaan terug gaan kijken van hoe wij op een lichamelijke manier die wereld ontsluiten. Hè, en dan noemt hij dat, je zou kunnen zeggen, nou, hè, dus dat... Het belichaamde subject, dat noemt hij dan ook wel, hè, het corps vécu, het geleefde lichaam. En dat is eigenlijk een vertaling van de Duitse Leib. Hè. Of ook wel corps propre, hè, het eigen lichaam, zoals je je eigen lichaam voelt. En om dat goed uit te leggen, is het altijd, tenminste dat vind ik zelf altijd wel handig, met zeg maar taalkundig gezien, is het handig om terug te gaan naar Husserl. Want die maakt dat onderscheid tussen Leib, hè, het geleefde lichaam, en Körper, hè, het lichaam als object. Dus dat, het Körper is zeg maar het idee wat je ook bij Descartes ziet. Hè, dat is het lichaam als een uitgebreid ding. Hè, een ding waar je eigenschappen aan, hè, dus het kopje wat een bepaalde kleur heeft, wat een bepaald gewicht heeft, et cetera, bepaalde fysieke kwaliteit heeft. Maar het lijp is dus iets anders, hè, dus dat is als het ware hoe jij je eigen lichaam van binnenuit voelt. Hè, dus Husserl die beschrijft dat ook, hè, aan de hand van het aanraken van de twee handen. Hè. Zeg, als je met je beide handen aanraakt, dan in die aanraking. Maar eigenlijk, je zou kunnen zeggen, als ik met mijn hand de tafel aanraak, het maakt niet zoveel uit. Maar er zit een dubbele ervaring in. Hè. Dus dan, of je kunt dan ook zeggen, het lichaam verschijnt dan, hè, fenomenologisch gezien, op twee verschillende manieren. Enerzijds een lichaam, hè, wat ik kan bekijken, wat ik kan voelen, dat bepaalde kwaliteiten heeft. Hè. Dus net zoals het kopje. Maar anderzijds, hè, voel ik van binnenuit dat ik aangeraakt word. En, en dat geeft dus een ervaring van... Husserl gebruikt daar de term empfindnissen voor. Dat zijn als het ware, dat is een neologisme. Dat zijn gelokaliseerde gewaarwordingen. Ik voel dat in de huid of in het orgaan, hè, of, voel ik iets.
De aanraking.
In de aanraking, ja. Dus
en je voelt iets en je voelt dat je iets voelt eigenlijk.
Ja, maar kijk, want als ik iets zie, hè, dus dat is dat noemt Husserl gewoon een empfindung. Als ik een kleur zie, dan is de kleur, hè, die zie ik niet in mijn oog, hè. Maar die zie ik, dus die is...
Dat die blijft buiten ergens.
Die blijft buiten, dus die is niet gelokaliseerd in het perceptieorgaan. Maar als ik iets aanraak, hè, dus dan is het gelokaliseerd in het orgaan van de aanraking, hè, wat de huid is. Dus, dus de aanraking, het dat is als het ware, dat constitueert dat lijpgevoel. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook... de zintuigelijkheid van binnen, bijvoorbeeld als jij je warm of koud voelt, of als je pijn voelt, dat is ook een hele belangrijke, dat is ook gelokaliseerd, hè, in de zintuigelijke sensoren, hè, in je lichaam. Een ander is bijvoorbeeld ook wat ze de proprioceptie noemen, hè, als ik mijn arm beweeg. Zo, hè, ik voel nu dat ik mijn arm beweeg, maar ik hoef er niet naar te kijken. Hè, dus dat komt door in mijn gewrichtjes, hè, zitten ook sensoren. Of als ik beweeg, hè, ik voel dat dit mijn lichaam is. Hè? Of jullie voelen waarschijnlijk ook dat je nu met je billen op je stoel zit. En dat jij op die stoel zit. Dus dat zijn allemaal ervaringen die Husserl dan lijpervaringen noemt. En die als het ware een soort nulpunt vormen voor al je verdere waarneming. Hè? Dus en die waarneming van jezelf, dan ervaar je je dus niet als een object, maar je ervaart je veel meer van hier en nu. Hè? En ook bijna... Daar kun je ook niet aan twijfelen.
Ja, dus je ervaart geen distantie ten opzichte van je eigen lichaam. Ja. Je
bent je lichaam.
Ja, je bent je lichaam. Ja. Ja.
He, dus daar ook, je zou, als je het eenvoudig uitlegt, kun je zeggen van nou, lijp betekent ik ben mijn lichaam. Hè? En dit is mijn lichaam.
Het
is
körper, ik heb een lichaam.
Ja, ja. Precies. Hè? En wat Melo natuurlijk zegt, het corps propre, het is mijn eigen lichaam. Dus dan zie je dus dat, dat lijp of dat corps vécu. Dat vormt dus als dat is eigenlijk hoe je het belichaamde subject kunt denken bij Merleau-Ponty. Ja, dus dat vormt als het ware het nulpunt, hè, dat zegt hij ook, van ons denken en handelen.
En hoe ziet dat denken en handelen volgens hem uit? Heeft dat ook hele andere consequenties voor wat je dan... Ja. Kan denken.
Ja, nou, het eerste wat al belangrijk is, en dat zie je ook al aangekondigd bij Husserl, is dus dat nulpunt is niet meer het ik denk, hè, wat het nulpunt bij Descartes was, maar het ik kan. Hè, je peux. Dus dat is, hij zegt, het bewustzijn is primair niet een ik denk, maar een ik kan. En dat betekent ook van... dat je als het ware, wat Merleau-Ponty blootlegt, is een soort handelen, hè, waarin ook een veel kennis uitspreekt, die zeg maar niet gebaseerd is op eerst eventjes nadenken en dan doen. Hè. Want dat is vaak het beeld bij Descartes. Bij Descartes heb je het idee van, je hebt een mannetje of een vrouwtje, ja, waarschijnlijk een mannetje, hè, bij Descartes, die eerst denkt en dan gaat hij iets doen. Hè, van de geest die het lichaam aanstuurt.
Ja, als een machientje.
Ja. Nou, het grappige is, als je dat nu echt, als dat echt zo zou zijn, dan is dat echt een heel erg pathologisch geval. Maar ik bedenk nu opeens, dat is een mooi voorbeeld. Er is een casus van een man in Engeland, Ian Waterman. En deze man zou je kunnen zeggen, dat is eigenlijk de incarnatie van het Cartesiaanse mensbeeld. En het is dramatisch, want deze man die...
Zit in een gesticht?
Of... Nee, hij zit niet in een gesticht. Nou had hij best in kunnen belanden, maar ik denk dat die man zeer veerkrachtig is. Want het gaat volgens mij, ja, het is al een hele oude kaas, maar volgens mij gaat het goed met hem. Deze man die had een ziekte waardoor hij bepaalde zenuwbanen in zijn lichaam waren aangetast. En met als resultaat dat hij zijn proprioceptie had verloren. Hè? Dus dat betekent, deze man die voelde niet waar zijn lichaam was. Dus hij voelde niet van, nu gaat mijn arm naar voren. Hè? Dus wat jij doet, of je zet je voet en je zet een voet op de grond en dat gaat bijna automatisch. Hè? Dus en wat bij deze man, die heeft wel weer leren lopen door constant zichzelf te monitoren. He, en dus ook eigenlijk van, en nu ga ik daar naartoe. He, nu ga ik mijn hand daar naartoe brengen. Dus dat is eigenlijk heel erg...
Het Cartesiaanse mensbeeld in de praktijk.
Echt Cartesiaans. En gelukkig komt dit soort aandoeningen niet vaak voor. Want je kunt je voorstellen dat het afschuwelijk is. Hè? Dus, en ook, je ziet hem dan op een gegeven moment in bed liggen. En dan heeft hij echt zoiets van, ja, een grote man. Ik voel mijn hele lichaam niet. Hè? Dus volgens mij voelde hij dan wel weer de aanraking. Hè? Maar niet zeg maar...
Niet die lijpen, niet lokaliseren.
Ja, ja. En het is...
Het is een klein beetje wat je hebt als je slapend been hebt bijvoorbeeld. Dat je dan ook loopt, dan voelt het ook wel zo gek dat je...
Ja.
Je voelt dat je been ergens heen gaat, maar ook, het lijkt een beetje een soort los orgaan. Ja,
nou dat is ook zo. Hè? Dus zo'n slapend been zou je ook kunnen zeggen, op dat moment dan wordt dat been verdwijnt, zou Merleau-Ponty zeggen, uit het lichaamsschema. En dat is een andere term die hij gebruikt voor dat belichaamde subject. Hè, dat komt meer uit de psychologie, dat noemt hij dan lichaamsschema. En dat is natuurlijk ook interessant, want dat lichaamsschema is dynamisch. Hè? Want inderdaad, als jij op een gegeven moment op je arm hebt liggen slapen, dan voel je opeens je arm niet meer. Dus de arm is verdwenen. Hè? En dan zie je ook dat dat lichaamsschema niet hetzelfde is als het anatomische lichaam.
Nee.
Maar het lichaamsschema kan zich ook uitbreiden. Hè? Want je kunt ook zeggen van op het moment dat ik... Nou, dat is eigenlijk een beetje een Heidegger voorbeeld. Hè? Maar je pakt de hamer en je gaat hameren. Hè? En op het moment... je hoeft niet, als je er handig in bent... Dan zegt Merleau-Ponty ook, hè, die heb je geïncorporeerd in je lichaamsschema. Of als jullie hier met de auto komen aanrijden en hè, je moet hier in parkeren. En als jij je auto goed kent, hè, dan is dat een verlengstuk geworden van je lichaamsschema.
Je hoeft niet het bezig te zijn met dat je aan het autorijden bent eigenlijk, maar is het een logisch verlengstuk geworden?
Ja, maar ook zelfs de ruimtelijkheid. Hè. Dus als jij goed kunt inparkeren zonder veel schade op te lopen, dan heb je als het ware de buitenkant van de auto is als het ware de buitenkant van je lichaamsschema geworden.
Ja. Daar gebruikt Saint-Exupéry als voorbeeld, geloof ik, hè, in de cockpit van zijn vliegtuig.
Dat zou heel goed kunnen. Ja, dat zou heel goed kunnen.
In zijn
romans
dan dat gevoel beschrijft voor die één woord met zijn cockpit in de lucht.
En dat zit in het boek van Merleau-Ponty, de Fenomenologie van de Waarneming. Hij beschrijft dan ook een paar van die typische voorbeelden. Hij heeft het dan over een mevrouw met een hele grote hoed met een veer. En die dan precies weet hoe ze door de deur moet lopen zonder dat die hoed afvalt. Maar hij heeft het bijvoorbeeld ook over een organist, hè, die dan het orgel bewoont. Want die moet natuurlijk met zijn handen en zijn voeten, en al dat soort dingetjes. Nou ja, goed, en ik noemde net eigenlijk al, het is interessant dat Heidegger, hè, het voorbeeld van Heidegger wordt ook vaak genoemd, hè, van het hameren.
Voorhanden versus terhanden.
Ja, precies.
Dus opgenomen in zijn context en gebruik en zijn praxis.
Ja, precies.
Ofwel in crisis als object van reflectie, maar dat daar een soort breuk voltrekt.
Ja, precies. Ja. En je zou kunnen zeggen, dus wat Merleau-Ponty dus beschrijft met het lichaamsschema, dat is dan meestal tenminste. Hè, dus dat vindt ook op een pre-reflexief niveau plaats. Hè. Juist als jij goed kunt hameren of weet ik veel, als je dingen goed kunt, dan denk je er niet meer over na. Dan zit het als het ware in je lichaamsschema.
En je zegt net dat Merleau-Ponty's doorredenering op Husserl is eigenlijk van, je kunt dus niet op een gegeven moment reflecteren op de plek waar je staat. Want reflecteren veronderstelt een afstand nemen. En dus kun je nooit echt reflecteren op je huidige situatie. Dat constateert Merleau-Ponty.
Ja.
Jozef, jij noemt net Saint-Exupéry. Dat is literatuur. Kunst is ook een belangrijke middel, toch? Wat Merleau-Ponty ziet.
Ja, Merleau-Ponty die heeft zich ook veel bezig gehouden. Veel geschreven over kunst. En dan met name over de schilderkunst. En inderdaad, Cézanne was een favoriet van hem. Hij zegt ook met name de moderne schilderkunst. Hè, zeg maar de schilderkunst van na 1850. Hè, zeg maar dus modern in de zin van de kunstgeschiedenis. Dat je daar ook een soort breuk ziet met een soort, soort realisme. Van alsof je de werkelijkheid zou willen kopiëren. Naar een soort laten zien van een wereld. Hè. En dat je de wereld in wording als het ware kunt laten zien. En misschien wat nog handig is om dat verder uit te leggen, is een onderscheid wat Merleau-Ponty maakt als hij het over zeg maar spreken of taal of expressie heeft. En dat is het onderscheid tussen enerzijds wat hij noemt parole parlée en parole parlante. En parole parlée, hè, zeg maar, is het gesproken woord. En parole parlante is het sprekende woord. En hij zegt eigenlijk in iedere taal is dat altijd, gaat het, spelen beide kanten mee. En het gesproken woord is zeg maar dus de woorden die een bepaalde vaste of uitdrukkingen die een bepaalde vaste betekenis hebben. Hè. Dus wij gebruiken allemaal woorden uit het woordenboek, hè, is allemaal parole parlée. Maar je kunt natuurlijk zeggen op het moment van spreken, het parole parlant, ontstaat er ook steeds iets nieuws. Hè. Nou, en je kunt je natuurlijk wel voorstellen, Merleau-Ponty zegt van ja, enerzijds heb je zeg maar een soort als je een taal van symbolen hebt, dat is heel erg een soort vaststaande taal. Hè? Dat is sommige wetenschappen, hè? Dus dat je met bepaalde formules, dat is als het ware bijna helemaal gereduceerd tot parole parlée. En aan het andere eind heb je natuurlijk de kunst. En kunst natuurlijk maakt ook wel gebruik van bepaalde facetten die al, hè, zeg maar, in het idioom van die kunst zitten.
Alleen al de olie op een doek aanbrengen, zeg maar.
Ja, precies. Ja, en je hebt ook altijd bepaalde stijlen. Hè. Je, ook als kunstenaar begin je nooit op nul. Hè. Dus dat is ook wel interessant. Hè. Dus dat Merleau-Ponty ook niet zegt van dat je helemaal vanuit, je schept nooit vanuit het niets. En er is altijd iets van een parole parlée. Hè. Dat is dan ook een
voorgeschiedenis.
Een voorgeschiedenis.
Een plek waar jij staat van waar jij weer,
ja,
verder,
precies,
gaat.
En dat, ja, is in de taal niet anders. Hè. Je gebruikt de woorden die bestaan. Je begint niet zo helemaal een nieuwe taal te spreken. Maar goed, in de kunst heb je natuurlijk wel veel meer dat het parole parlant aan het woord is. En dat is ook, ja. En het interessante natuurlijk van kunstwerken is ook de andere kant ervan. Als jij naar kunst gaat kijken, dat, hè, ik weet niet, misschien hebben jullie zelf ook al die ervaring gehad, maar ik heb vaak, als ik naar een museum ben geweest en ik heb schilderijen bekeken, dan kom ik er toch altijd een beetje verdwaasd uit terug. Hè, alsof van, oh, hè, weet je, zo, er is even iets gebeurd. En Merleau-Ponty zegt ook van, ja, kijk, wat die schilderijen, als het goede schilderijen zijn, ook doen, is juist even die vertrouwdheid van die alledaagse wereld even te doorbreken. Hè, om je het even weer anders te laten zien. Mm-hmm. Dus in die zin is die kunst zeker heel belangrijk in Merleau-Ponty's werk. En ik heb uiteindelijk zelf ook beweerd dat, maar goed, hè, dus in mijn proefschrift destijds, van dat Merleau-Ponty eigenlijk zelf ook in zijn manier van schrijven dat wilde proberen te benaderen. Hè, meer een soort metaforisch taalgebruik. Of in ieder geval een soort taalgebruik ook in de filosofie. Dat je ook probeert dat de concepten in beweging blijven. He, want het is natuurlijk het ingewikkelde als jij natuurlijk een heel filosofisch apparaat gaat optuigen over de leefwereld, dan vang je het ook weer in een bepaald net. Hè?
Ja. Ja, je zit weer in de reflectie, terwijl, ja, je eigenlijk iets wil zeggen over, ja, wat aan de reflectie vooraf gaat.
Ja, precies.
En daar kom je niet uit.
Ja,
daar zit
dus
je vast.
Dat is, ja, en, ja, dat is natuurlijk een soort gegeven. Maar je kunt natuurlijk wel, je kunt dan iets heel striks doen, zeg maar, zoals wat Kant doet, hè, zeg maar even. Hè, om te zeggen, zo zit het in elkaar. Of je doet het zoals Merleau-Ponty, die toch vaak, zeker in zijn latere werk, allerlei verschillende concepten. Hè, hij heeft over, ook, eerst zegt wat vreemde concepten, zoals vlees heeft hij het dan over. Of het wilde zijn, of de ontploffing van het zijn. Allemaal van dat soort dingen, concepten gebruikt hij. Om toch te proberen van, ja, het blijft een beetje in beweging. Ja, dus dat is
een beetje te ontsnappen uit die parole parlée eigenlijk.
Ja, precies. Om dat sprekende woord te laten klinken. Ja.
En dat is precies ook wat hij zo aan Cézanne waardeert, geloof ik, toch? Dat, ja, hij in zijn schilderkunst ook probeert, ja, iets te vangen wat aan de categorisering vooraf, ja, gaat. Ja. Hè? Dus niet strakke lijnen van, ja, hier heb je een object, ja, en daar. Nee, maar daar, ja, is een soort gebeuren, een soort, ja, oerervaring, ja, van het zijn, voordat, ja, wij dat met onze geest echt gaan categoriseren, ja, en indelen.
Ja.
Wel, precies.
Ja, dat ook. Ja. Ja, en wat hij volgens mij van Cézanne ook heel erg waardeerde is, Cézanne die ging telkens diezelfde berg schilderen. Ik weet niet meer.
Mont Saint-Victoire, geloof ik.
Ja, precies. Ik heb hem ook ooit eens bewandeld, ja. En dat Merleau-Ponty ook zegt van, iedere keer weer diezelfde berg, hè? Dus dat het ook zoiets van, en dat was nooit helemaal goed ook. Hè? Dat zo'n opstel, dat heet ook, hè, de twijfel van Descartes.
Van Cézanne.
De twijfel van Cézanne. Ja, dus waar hij ook mee aangeeft dat het ook een soort worsteling is in dat schilderen. Hè? Dus dat het ook, en steeds kwam die berg als het ware toch weer net anders tevoorschijn. Ja, dus,
Waar wil Merleau-Ponty dan uiteindelijk heen, zeg maar? Want hij duidt deze beweging. Hij zegt dat nulpunt is dus een ander vertrekpunt dan het denken. Dat is vanuit een kan, dat is vanuit een lichamelijkheid. Dat is ook van een soort gegevenheid van dat je dus ergens bent.
Ja.
Dat is ook niet vanuit een soort vacuüm.
Ja.
Waar wil hij heen? Of wat kun je vanuit die plek? Of is dit zo'n belangrijkste observatie eigenlijk, dat je op die manier de wereld erin treedt?
Ja, waar wil die heen? Kijk, het is natuurlijk... Je kunt er verschillende dingen mee. Hè? Dus het is ook, je zou kunnen zeggen, voor de filosofische antropologie is het natuurlijk een heel belangrijk standpunt. Hè? Dus dat je zegt van in antropologie, filosofische antropologie, dat je natuurlijk nadenkt, oké, wat is het mensbeeld? Nou ja, dat je dus afkomt van een soort rationeel wezen, hè? Maar dat we belichaamd zijn. En dat heeft denk ik heel veel implicaties. Hè?
Ja, maar wat kun je daar een voorbeeld van noemen?
Nou ja, kijk, wat ik. Wat je natuurlijk ziet, is ook hoe. Misschien is het handigste om te laten zien hoe Merleau-Ponty's werk dan zeg maar nu ook gebruikt wordt door anderen. Allereerst is dat voor de. Zeg maar hoe we over cognitie nadenken. Hè? Als het zo is dat wij niet eerst en vooral een denkend wezen zijn, maar een belichaamd wezen dat zeg maar dingen kan en niet kan. Hè? Dat betekent ook van dat je dus in de basis van de cognitie, dus ook vaak ook in die lichamelijkheid zit. En het interessante is dat ook heel. Ja, nu is dat helemaal een geaccepteerde. Zeg maar opvatting in cognitiewetenschap, het idee van embodied cognition. Dus dat cognitiewetenschappers daar ook van uitgaan dat er heel veel vormen van kennis dus direct gerelateerd zijn aan lichamelijkheid. Dus dat dat niet zomaar iets alleen maar een mentale opvatting is. En je ziet dat ook terug in hedendaagse denken over artificiële intelligentie. Dus dat ook daar, dat zijn natuurlijk mensen die zeggen van, nou ja, je kunt alles in een calculerende computer stoppen. Maar ook daar, dus dat juist heel veel aspecten van de menselijke cognitie, dat kan juist niet. Hè? Dus dat zijn juist heel eenvoudige dingen die wij heel, heel makkelijk kunnen. Hè? Bijvoorbeeld, zeg eens wat, de stem van iemand herkennen of misschien is dat niet zo'n goed voorbeeld. Maar dus dingetjes die we heel makkelijk doen. Hè, bijvoorbeeld een ei oppakken. Ik pak een ei. En dat gaat heel handig. Hè? Maar als je dat een robot laat doen. Ja, die laat hem vallen of die knijpt hem samen. Hè? Omdat hij dus niet die goede lichamelijkheid heeft.
Dus ja, omdat eigenlijk die reflectie tussen het pakken en het lichamelijke ervaring daarvan niet goed...
Ja, dus wij hebben dus in onze lichamelijkheid, wij pakken iets. Natuurlijk moet je dat ook leren. Hè? Dus kinderen zullen misschien wel een keer een ei laten vallen. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een ei heb laten vallen of het heb fijn geknepen. Alsof je het direct bijna begrijpt. Hè? Van dat is anders dan een balletje en ik moet er niet te hard in knijpen. Hè? Maar kijk, het voor een robot is dat heel ingewikkeld om een robot zo dus dat hij dat precies goed doet.
Het gaat om een soort aanvoelen.
Ja, nou kijk, daar zit natuurlijk ook een soort... steeds de wat wij sensormotoriek noemen. Hè? Natuurlijk je kunt ook met hele slimme sensoren misschien dat wel gaan bereiken. Maar dan benader je natuurlijk die belichaamdheid van een menselijk lichaam. Hè? Ja. Dus voor die artificiële intelligentie is dat denken van Merleau-Ponty dus heel belangrijk. Hè? Dat je nadenkt over van wat is eigenlijk intelligentie en hebben we daar niet, moet het niet belichaamd zijn. Wat ik zelf trouwens ook heel belangrijk vind, hedense dagen is ontzettend veel wat ik noem breinpraten. Alles zou in het brein beginnen en eindigen. Nou, dus dat is natuurlijk totaal onzin. Hè? Dat je ook moet bedenken dat het brein embodied is. Hè? Een brein zonder lichaam. Hè? Dus, en dat zie je heel erg bij Merleau-Ponty ook. Hè? Kijk, natuurlijk is je brein de centrale in je lijf of in je leven. Hè? Zonder dat kun je niet leven. Maar dat wil niet zeggen dat je brein alles bepaalt. Hè? Want het brein wordt continu gevoed zeg maar, door het lichaam. Waarin het zit. Hè? Een brein in een lichaam met één been wordt heel anders gevormd dan een brein met een tweebenig lichaam, zeg maar even. Hè? Dus daarvoor, dus ook in die kritiek wordt Merleau-Ponty vaak gebruikt. Je kunt, ja, en wat ook een belangrijk punt is, waar het ook heel veel in voorkomt, is natuurlijk zijn kritiek op die beperkte opvatting van het lichaam. Hè? Dus dat hij zegt van het lichaam is niet alleen maar körper, hè, maar ook Leib, dus ook subject. Die is natuurlijk heel erg belangrijk ook voor zeg maar, hoe we nadenken over geneeskunde, over ziekte en gezondheid. Hè. Omdat onze geneeskunde zeg maar, sinds de 19e eeuw is ook heel erg gebaseerd op een ziekte, hè, is iets wat gelokaliseerd is in een bepaald weefsel of orgaan in ons lichaam. Dus heel erg zeg maar het idee van lichaam als anatomisch apparaat is eigenlijk een beetje dat körper idee. Nou, op zich is dat natuurlijk kun je daar heel goed mee werken, hè? Want op zich is de geneeskunde natuurlijk ook heel succesvol. Maar in de beleving van patiënten spelen natuurlijk heel veel andere dingen mee. Hè? Dus van dan kan juist zo'n als zeg maar jouw nulpunt als het ware aangetast wordt, dan betekent dat ook dat jouw leefwereld aangetast kan worden. Maar andersom kan het ook zo zijn dat mensen met bepaalde aandoeningen, hè, dus als je aan een rolstoel gebonden bent, hè, omdat je een probleem met je benen hebt, nou, dan kun je natuurlijk zeggen, nou, dat is heel, heel, heel ernstig. Hè, en ook dat dus er is echt iets helemaal mis in die benen. Maar je kunt ook zeggen van nou, als er zeg maar een goede manieren zijn om toch het ik kan van mensen te ondersteunen, hè, bijvoorbeeld doordat je overal met je rolstoel kunt komen, dan wil het nog niet per se zeggen dat mensen daar zo ziek van zijn, hè, of zo beperkt van zijn. Dus je ziet ook heel erg dat denken van Merleau-Ponty, als hij het dus over dat ik kan heeft of ik kan niet, gaat ook niet alleen maar over van, mijn lijf is kapot. Maar het is ook heel erg van, hoe kan ik als het ware functioneren in mijn omgeving?
Ja.
En dat is trouwens nog wel, dat hebben we het nog niet over gehad, maar dat is wel ook een interessant, wat heel veel mensen vaak niet weten, is dat de inspiratie voor die manier van denken, die komt van Kurt Goldstein. En dat is een dokter, neuroloog en psychiater uit Duitsland, die ook heel veel soldaten in de Eerste Wereldoorlog heeft behandeld. En je ziet ook in Merleau-Ponty's werk dat hij een aantal casus van hem gebruikt. Hè. En dat is, en die Goldstein die zegt ook van, kijk, ziekte is uiteindelijk van dat het organisme als het ware niet goed in samenspraak is met de omgeving. Hè? Dus dat het is niet per se van dat jij een wond hebt. Hè? Kijk, want als je met een wond goed kunt functioneren als het ware, dan ben je niet per se ziek.
Invalide.
Hè? Of invalide, ja. Hè, dus dat is ook interessant. Dus dat ik kan bij Merleau-Ponty is niet per se van, je moet maar met één been leven. Dus dan wil niet per se zeggen van dat ik kan niet is. Hè?
Nee.
Dus dat is dat ik kan is heel erg gerelateerd aan de omgeving. En het leuke is, kijk, Merleau-Ponty die schreef natuurlijk zijn hoofdwerk is uit 1945. Dus ja, de man is wel een paar generaties terug.
Fenomenologie van de waarneming.
Ja, de fenomenologie van de waarneming. Bij hem zie je natuurlijk ook nog wel, als hij het over Corfigu heeft, er is nog weinig dat hij die zich bezighoudt met diversiteit. Hè. Je leest toch al wel snel doorheen, het gaat hier om witte mannelijke lichamen. Ja. En dat is ook wel een kritiek opgekomen van Frans Fanon, een zwarte Franse denker die dat later aangeeft. Maar, en natuurlijk ook heel veel feministische denkers. Maar je kunt, dat is natuurlijk terecht, maar goed, je kunt zeggen, ja, in de tijd klopt het natuurlijk wel. Het interessante is wel dat je dat ik kan ook kunt gebruiken, niet alleen om te kijken naar van of iemand ziek is hè, of niet, maar ook naar de mogelijkheden van iemand zoals die zeg maar ingebed zijn in de maatschappij. En een heel mooi voorbeeld daarvan is de analyse van Iris Young. He, het is in een bekend essay, dat is Throwing Like a Girl, he, gooien als een meisje, waarin ze dus een analyse maakt van, er is blijkbaar een mannelijke en een vrouwelijke manier van gooien. He, dus mannen die gooien zo met een hele lijf, he, gooien ze een bal en vrouwen doen tjoep, he, zo.
Uit de pols, zeg maar.
Uit de pols. Ja. En zo, joep,
voor de luisteraar.
Goed. En daarmee zegt ze trouwens niet dat alle vrouwen zo gooien en alle mannen zo, maar van dat onderscheid kun je maken.
goed, nou, dat kun je me eens zijn of niet. Maar goed, dan gaat ze analyseren, hoe komt dat nou? Is dat nou zit dat in de anatomie? Nee. Hè? Ja, goed, je kunt zeggen, vrouwen hebben borsten en misschien niet zo'n sterke borstspier. Nou, dat schijnt allemaal onzin te zijn. Vrouwen kunnen best zo gooien en mannen kunnen ook zo gooien. Maar goed, ze komt dan eigenlijk met de analyse van... en zij gebruikt dan de term van wat er dus gebeurt in een samenleving waarin vrouwen... worden, zeg maar, in een seksistische samenleving waarin vrouwen als het ware van kind af aan worden opgevoed om netjes te zijn, hè? Beentjes over elkaar en bij borstgroei je lichaam een beetje te sluiten. Dus vrouwen worden heel erg opgevoed met het sluiten van hun lichaamshouding. Hè? Je gaat niet als vrouw, even voor de luisteraar, hè, met je benen wijd zitten zo. Hè, of even wat. Je gaat niet zo, hè.
Dat is, manspreading.
Manspreading. En ze zegt dus wat je dan krijgt is een soort inhibitie van de motorische intentionaliteit. Dus je onderdrukt als het ware je eigen ik kan. En zij zegt dan ook vaak van, hè, dat ze ziet van mensen gaan in een groepje wandelen. Mannen en vrouwen samen. Dan kom je bij een sloot en alle mannen springen over de sloot. En die vrouwen staan daar maar een beetje van aan de kant te wiebelen van, ja, het kan, maar ik kan niet. Hè? Terwijl je zou denken van, nou, hè, dus waarschijnlijk zou het wel kunnen. Maar als het ware van, zeg maar in de opvoeding, in wat hoort, dat je dus ook een soort ik kan niet...
Wordt aangepraat eigenlijk.
Ja. Ja, aangepraat, maar echt ook. Dat is of aangeleerd. En een andere vorm van ik kan niet is trouwens ook, hè, want we hebben nu over gender, hè, waar je het kunt toepassen. Maar een andere interessante analyse is ook dat je dus voor etniciteit en huidskleur kunt toepassen. Hè, dat zijn analyses van Sara Ahmed. Die beschrijft bijvoorbeeld, hè, zij zelf, even kijken, wat is haar achtergrond? Weet ik even niet, maar ze heeft een donkere huidskleur. Maar zij beschrijft eigenlijk van, kijk, de fenomenologie en ook bij Merleau-Ponty, dat corps vécu, hè, dus dat is heel, de lichamelijke subject is heel erg van, dat gaat vanzelf, hè, zou je kunnen zeggen. Je doet alle dingen vanzelf. En eigenlijk op het moment dat het misgaat, hè, je hebt pijn dan opeens ben jij niet meer het nulpunt, maar word je zelf...
In die reflectie geduwd ten opzichte van je eigen...
Ja, dan word je punt van aandacht. Nou, en zij geeft in dat is heel interessant, geeft ze aan van... Nou, kijk, als jij dus als zwart persoon in een witte wereld opereert... Hè, dus dan kun je heel vaak niet als taken for granted rondlopen. Want je wordt vaak gewoon... met je eigen huidskleur, hè, zeg maar, geconfronteerd. Word je, ze zegt ook letterlijk, gestopt. Hè, dus dat je dan... dus dat je daardoor ook bepaalde dingen... Hè, dus waardoor het ik kan ook wordt aangetast. Dus dat is, dus hier zie je eigenlijk van een soort... Hè, dus bij Iris Young en Sara Ahmed zie je dus eigenlijk van... hoe je die theorie van Merleau-Ponty dus ook verder kunt toepassen... van in onze sociale werkelijkheid. Hè, welke implicaties dat heeft. Dus, ja.
Dankjewel, Jenny. Ik vind het interessant dat we een soort heel oud filosofisch debat over dualiteit en dualisme hebben. En dat het tegelijkertijd in de vandaag de dag discussies nog steeds super relevant is. Mm-hmm. En ergens ook die oude duale denken over het brein wat het lichaam aanstuurt zo dominant is. Ondanks dat dit dus al eigenlijk best wel een langlopende discussie is. Want we hebben gehoord over Maurice Merleau-Ponty. En zijn kritiek is eigenlijk op Descartes, die na het in zijn dualisme... het denken heel erg centraal stelt. De zekerheid van het bestaan ligt in het denken. En dat denken heeft vervolgens een lichaam. Dus er zit een sterke scheiding tussen die twee. Kanttekening is wel dat Descartes zelf ook wel aangeeft van... ja, je moet in die momenten van meditatie ervaren... dat misschien pas eigenlijk die scheiding tussen die twee. Maar goed, toch in dat hele Cartiaanse denken... is dat heel erg dat onderscheid tussen het denken... en het lichaam wat daar een beetje bij hangt. En wat Merleau-Ponty doet, onder andere zich baserend op Bergson en Husserl, is net een filosofie van het concrete of van het alledaagse. En wat daar belangrijk in zit, is het opschorten van je vooroordelen. Niet met een En continu dat denkende, reflectieve naartoe stappen, maar gewoon eigenlijk daar proberen daar voorbij te komen. Wetenschappelijke denken ook een beetje te parkeren en gewoon de wereld tegemoet te treden. Want uiteindelijk treedt iedereen in zijn lichamelijkheid de wereld tegemoet. Het denken is niet zwevend in een abstractie boven het zijn, maar zit in een lichaam. Het is geïncarneerd, het is een belichaamd subject. En een mooi onderscheid wat Merleau-Ponty leent van Husserl is het verschil tussen een körper, wat het lichaam als een soort ding is, als een object, en het Leib, wat een doorleefd, een lichaam is zoals je het beleeft in het dagelijkse bestaan. En een mooi voorbeeld van aanraking voel je eigenlijk dubbel. Je voelt en dat je iets aanraakt en tegelijkertijd voel je dat je lichaam iets voelt. Je kunt je arm optillen zonder dat je ernaar hoeft te kijken en je voelt dat je het beweegt. Contrast bijvoorbeeld met het oog, waar je toch meer naar iets kijkt wat alleen maar een eenzijdige observatie is. En daarmee verplaatst Merleau-Ponty eigenlijk het nulpunt. Hij zegt, er is een nulpunt wat niet ligt in het ik denk, maar in het ik kan. Dus die denken is eigenlijk secundair aan het in de eerste instantie kunnen. En de belangrijke toevoeging die Merleau-Ponty doet ten opzichte van Husserl is dat je kunt uiteindelijk nooit helemaal buiten je eigen positie reflecteren. Je kunt niet denken buiten je eigen positie waar je staat. En dus zul je altijd een stukje daarvan een soort kloof in ervaren. Het blijft een soort paradox dat je moet reflecteren op het feit en de positie waar je staat, waar je niet op wil reflecteren. Kunst ziet daarom Merleau-Ponty wel als een interessante manier om eigenlijk die pre-reflexieve wereld te kunnen duiden. Cézanne ging het al even een beetje over. Die probeert uit te drukken niet hoe die berg er nou precies uitziet, maar hoe die berg op hem overkomt. Daarom kan hij 80 keer dezelfde berg schilderen, omdat hij toch elke keer weer net anders is en niet die berg weet te schilderen zoals het in zijn diepste zin overkomt. En ook in de taal zie je zo'nzelfde het verschil tussen het willen vastleggen en duiden en de taal die gesproken wordt, die altijd bewegelijker is. Dat is ook een beetje de paradox van misschien wel de hele filosofie van Merleau-Ponty, dat hij woorden probeert te geven aan dat we in een niet-reflectieve, reflexieve staat willen komen. Maar ja, dat je uiteindelijk daar altijd op reflecteert, dus dat je daardoor altijd een beetje in een soort kring komt. En we worden vervolgens op het einde een paar concrete vertaalslagen. Het gaat over embodied cognition. Onder andere stand ook in het artificial intelligence debat. We hoorden over het wij zijn ons brein, wat inderdaad heel dominant is toch in ons denken. Over het denken over ziekte en lichaam. Dat ziekte niet alleen iets is wat aan je lichaam puur gebeurt, maar ook iets met je hele zijn doet. En ook bijvoorbeeld racisme en gender zit ook, komt dit thema terug. Over die mogelijkheid die je hebt en de impact die reflectiviteit eigenlijk heeft op je dagelijkse bestaan. Jenny, heel hartelijk dank. Een buitengewoon interessant verhaal en buitengewoon actueel verhaal. Jozef, jou ook heel hartelijk dank. En bovenal jij als luisteraar, heel hartelijk dank voor het luisteren. In onze zomerstop hebben we met veel plezier ook gedacht aan de grote hoeveelheid luisteraars die we bereiken. Dus dank voor het luisteren en deel vooral ook deze podcast met mensen waarvan je denkt dat ze het interessant vinden. Dat waarderen we zeer. Graag tot de volgende keer en nogmaals dank voor het luisteren. Emmenez-moi au pays des merveilles, il me semble que...